De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 12e hoofdstuk, de verzen 28 tot 34. Marcus 12, 28 tot 34. We lezen nu het woord Gods aldus. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welke is het eerste gebod van al? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is enig. Daarom zult gij den Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw vermogen. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: Rabbi, je hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enige God is. En er is geen ander dan Hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart, en uit het gehele verstand en uit het geheel de ziel, uit geheel het vermogen, en de naaste liefde hebben als zichzelf, is meer dan al de brandofferen en de slachtofferen. En Jezus ziende dat hij verstandelijk geantwoord had, zeide tot hem: gij zijt niet verre van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. De tekst voor hedenavond is uit het boek Leviticus. Daarvan het 19e hoofdstuk, het 18e vers. Leviticus 19, vers 18. We lezen nu het woord Gods aldus. Gij zult niet wreken, noch wrokken tegen de kinderen uw volks. Maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelfe. Ik ben de Heere. Gemeentedags heren, ons tekstwoord spreekt een van de belangrijkste dingen van het Bijbels getuigenis uit. Het gaat om het grote gebod en wat eraan gelijk is, zoals Jezus het besproken heeft met de wetgeleerden. Er zijn van die woorden die ons overgeleverd zijn en die wij zelf als het belangrijkste beschouwen, en toch de zin van die woorden is in de loop van de eeuwen, ondanks alle straling die er vanuit is gegaan, toch ook wel bedekt. En eigenlijk zijn we tot op deze dag bezig met pogingen om het hart van dit woord te verstaan. Wat is er in de loop van de tijden niet gezegd en verschillend gezegd over wat de liefde tot de naaste inhoudt. Vinden ook in het Nieuwe Testament, in de gesprekken die de Heer Jezus voert met de schriftgeleerden, het probleem steeds weer aangesneden. Blijkbaar is het niet gemakkelijk om zelfs te verstaan wat er bedoeld wordt. Laat staan om het gebod uit te voeren. We moeten beginnen met het op te diepen waar het eerst te vinden is. We moeten niet vergeten dat als het woord in het Nieuwe Testament voorkomt, dat het steeds een aanhaling is uit het Oude Testament. En zeker niet iets nieuws, zoals altijd nog bij sommige mensen een misverstand hieromtrent blijkt te bestaan. Nee, het is iets wat we in het Oude Testament vinden. En dan wel hier in een bepaald verband. Het wordt in het Oude Testament niet direct genoemd achter het liefhebben van God. Daar wordt het wel mee gecombineerd later in het Nieuwe Testament en in de uitleg van de wet onder de Joden. Maar het staat apart en we moeten trachten na te gaan wat er nu eigenlijk staat, letterlijk en ook juist. Om dat te verstaan, moeten we op het verband letten. Er wordt hier gesproken in een, wat wij noemen, primitieve samenleving van zoiets. Het gaat erom, om iets wat onder de mensen niet alleen in een primitieve samenleving bestaat, maar vrij algemeen gaat het hier om het punt van wreken en wrokken, breken en wrok koesteren jegens iemand. De wraakgedachte is een vrij algemene gedachte onder mensen. Wat steekt er eigenlijk in diepste wezen achter de wraakgedachte? Komt bij alle volkeren voor en op de huidige dag worden heel veel mensen niet alleen door een wraakgedachte bezield, maar je kunt beter zeggen, worden er door bezeten. Wat steekt er eigenlijk achter de wraakgedachte? De wraakgedachte die komt op daar waar een mens over de gegeven omstandigheden ontevreden is. De gegeven omstandigheden van de mens zelf, juist erin die verkeert. Er zijn allerlei aanslagen opgepleegd. Men heeft allerlei smaad, lijden, kwetsuren opgelopen. En nu is wraak een poging tot herstel. Normaal is het dat wanneer iets gekwetst is, wanneer iets gehavend is, wanneer iets stuk gemaakt is, dan is er een behoefte aan herstel. Maar er is een echt scheppend herstel mogelijk en er is een schijnherstel mogelijk. We moeten er precies op ingaan, want hier draait het om deze dingen, als wij erachter konden komen wat de wraak is en wrok koesteren, en wij zouden zien hoe de wraak overwonnen kan worden, dan zouden we eigenlijk uit alle dingen zijn. Het staat eigenlijk al hier in het oude boek, in verband met het gebod van de naastenliefde. Het is één strijd tegen de wraak. Er is een profetisch wijsgeer geweest, vorige eeuw, die heeft gezegd dat de grootste hoop is, en daar wordt de mensheid alleen verlost, waar de mens verlost wordt van de wraak. Maar wat is dan eigenlijk die wraak? Doe maar na. Komt onder kinderen voor. Ene kind heeft een klap gekregen van de ene en dan moet dat vergolden worden. Dan moet daar, die ander moet ook een klap krijgen. Moet over en weer. Dan ziet u al in, stel je voor, het kind heeft pijn van de klap. Is misschien erdoor gewond. Het slaat het andere kind. En daar heeft het kind blijkbaar een genoegdoening in. Maar de wond die door de eerste geslagen is, is niet weggenomen. Is niet genezen. En als we het bij oudere mensen zien, dan is het veel schrijnender. Want men heeft de gedachte van de wraak in deze zin. Iemand is vermoord. En nu was het in de oudheid zo dat er vergelding moest zijn. Men probeerde de moordenaar te doden. Of als men die niet in handen kon krijgen, dan doodde men een van degenen die, die bij die moordenaar hoorde. Bij, tot zijn familie, zijn vrouw, zijn kinderen of zijn broer of zuster of wie daar dan ook bij behoorde. En men had daar een zekere genoegdoening in. Wraak is dus eigenlijk in een bepaalde toestand waarin men zich gekwetst voelt. Waarin men zich aangerand voelt, op welke wijze dan ook. Dat men dat op een of andere manier een genoegdoening voor wil hebben. En dan wel zo. Het is een genoegdoening die iets anders is dan een herstel. Het zou ook kunnen zijn, als een wond geslagen is, dan zou de mooiste genoegdoening zijn dat die wond genezen werd. En dat het kwaad dat uitgewerkt werd weggenomen werd. Dat is een werkelijk herstel. Hoeft niet bij de dingen neer te zitten. Hoeft de dingen niet lijdelijk te ondergaan. Er zijn altijd pogingen aangewend om het letsel dat toegebracht is, om dat te herstellen. En natuurlijk, degene die het gedaan heeft, die kan daarvoor opgeëist worden, om de, althans daarin te helpen. En misschien om het belangrijkste eraan te doen. Maar herstel is anders dan wraak. Wraak herstelt niet. Wraak brengt alleen, wraak is eigenlijk een surrogaat, en een surrogaat is altijd bijna van slechte kwaliteit. Het is een vervanging van een werkelijk herstel. Het geeft een soort van genoegdoening. Maar wat helpt het uiteindelijk als iemand vermoord is? En er wordt iemand die bij de ander hoort, tegenstelling daartoe, ook vermoord, dan is er een zeker gevoel van bevrediging. Maar het is geen wezenlijke oplossing. Wraak is eigenlijk een oplossing in het spel en niet in de werkelijkheid. Wraak is eigenlijk een gruwelijk spel. Een spel dat voldoening geeft. Maar een gevaarlijk spel, zoals ik al zei, wat steeds meer vraagt. Want het een lokt het ander uit en het wordt steeds heviger en het wordt steeds verschrikkelijker. Ene wraak vraagt een nog sterkere wraak en het wordt niet precies uitgemeten, het wordt steeds sterker. Er is een wraakgedachte en die komt uit in een daad, de wraak. Maar aan de wraakgedachte gaat iets vooraf, wat hier ook in de tekst staat. Dat is het wrokken. Dat is wrok koesteren. Dat kan zo lang duren. En dat kan jaren, jaren lang gekoesterd worden. En daar kan op dat vuur steeds meer brandstof geworpen worden. Van die wraakgedachten en eindelijk slaat het uit in de wraak die dan een mens voldoening moet geven. Ja, wraak daar leven mensen van. Mensen die geen herstel meer mogelijk achten. Mensen die te negatief zijn voor een herstel. Die kunnen alleen overeind blijven door de wraakgedachte. Maar de wraakgedachte is altijd negatief, is altijd vernietigend. De wraak brengt nooit in diepste zin rechtvaardiging. Rechtvaardiging is herstel, is waarachtig positief herstel. Maar de wraakgedachte is de karikatuur van de rechtvaardiging. Is de karikatuur van het werkelijk herstellen. En dat is nu het grote wat ons hier gezegd wordt. In dit woord, er staat: gij zult geen wraak nemen en geen wrok koesteren tegen uw broeder, tegen uw naaste. En het wordt hier vertaald met de volksgenoot. En waarom dan, die volksgenoot? Het wordt hier zo gesteld dat in de kring waar de levende God van Israël de verbinding is, daar kan de wraak die alleen het surrogaat is, die alleen in het spel maar een oplossing geeft en niet een waarachtige rechtvaardiging en herstel, bij de God van Israël, waar een volk verbonden is met die God en waar de mensen onderling door hem, door zijn geest verbonden zijn, daar kan men zich permitteren om de wraak en de wrok opzij te zetten. En hier komt het bevel van de God van Israël en zijn naam noemt hij erbij als het laatste motief: gij zult uw naaste lief hebben, niet tegen hem wrokken en geen wrok tegen hem koesteren. Gij zult uw naaste lief hebben. En hoe dan? En dan stuiten we op een ontzettend moeilijke vertalingskwestie, waar men dikwijls overheen vertaald heeft. Het komt een van de vroegste vertalingen, de Septuaginte, vertaling van de 70, al zoveel voor Christus, van het Hebreeuws in het Grieks, heeft hier een bepaalde vertaling gekozen die tot in onze tijd doorwerkt. Eigenlijk, als we het letterlijk vertalen, dan staat er: gij zult lief hebben, staat er letterlijk, aan uw naaste, er staat aan bij, gij zult lief hebben aan uw naaste, en dan volgt er als, dat als, datgene wat bij u behoort. Letterlijk staat er: als gij zult aan uw naaste lief hebben als van uzelfe. Dus gij zult uw naaste aan uw naaste lief hebben, de hele sfeer van uw naaste, alles om hem heen en hemzelf, zult ge zo lief hebben, zoals al datgene, er staat echt niet jezelf lief hebben, maar er staat zoals je lief hebt wat onmiddellijk tot je behoort. Dat is, laten we zeggen, je vrouw, je kinderen, je gezin, je vader en moeder, alles wat heel nauw bij je behoort. Dan heb je ook geen, in het allernaaste bestaat de wraakgedachte en de wrok niet. Dat ben je zelf, dat hoort bij je. Nu, in de God van Israël, in die wondere verbinding, wordt die kring van datgene wat bij je hoort uitgebreid, dankzij zijn verzoening, zijn leiding, zijn herstel, zijn liefde, kan een mens zo groot en zo rijk zijn dat hij geen wrok koestert tegen zijn medemens en dat hij ook geen wraak neemt. Dat is niet vanzelf, want hij doorziet dat de wraak nooit een waarachtig herstel brengt. En dat het toch gaat om het herstel. Hij zal zoveel mogelijk trachten te herstellen en goed maken. En daar mag degene die hem kwaad heeft gedaan ook aan deelnemen. Maar uiteindelijk blijft er een rest die alleen God goed kan maken. Dat is eigenlijk de gedachte zoals we het in oorsprong in Leviticus tegenkomen. Maar nu wordt daar, broeders en zusters, in het Nieuwe Testament op een heel bijzondere wijze over gesproken. Het is blijkbaar een vraag die onder de schriftgeleerden leefde, hoe ver zich dit nu eigenlijk uitstrekt. We hebben kort geleden gesproken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar komt ook immers, en dat herhaal ik nu niet, die vraag van die wetgeleerden in naar voren. Wie is mijn naaste? Met andere woorden, tot hoe ver moet ik dit hoge standpunt uitdrukken? En ook in dit verhaal wat hier voor ons ligt, komt een wetgeleerde tot Jezus en vraagt wat het grote gebod is. En Jezus geeft erop het antwoord, het grote gebod van het hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig, de Heer is onvergelijkelijk en daarom zult u hem lief hebben. En dan volgt dat stuk uit Leviticus en je zult uw naaste en uw naaste dus lief hebben. Je zult je naaste zo lief hebben alsof die hoort tot je meest intieme kring. Zo moet je dus je naaste zien. En nu komt het erop aan, gemeente, hoe kan die naastenliefde, hoe kan die dan in de praktijk verwerkt worden? Want we zien aldoor in het Nieuwe Testament, zien we niet precies een doublure van wat Jezus zegt, een verdubbeling van wat in het Oude Testament staat. Het is steeds zo dat het diepste en hoogste wat in de tekst verborgen ligt en wat niet altijd zo onmiddellijk blijkt, door Jezus uitgehaald wordt en gesteld wordt. In de eerste plaats dit: uw naaste, en dan herhaalt Jezus het nog eens, u zult uw naaste lief hebben. Jezus spreekt overal van dat de wraak opzij gezet wordt, want de wraakgedachte is altijd gebrek aan Gods vertrouwen en is altijd gebrek aan goddelijke rechtvaardiging. De wraak, en dat is eigenlijk het gevaarlijke, wat eigenlijk ook zojuist zo duidelijk uitkomt in de woorden van Jezus, dat ge de boze niet wederstaat, zegen ze die u vervloeken, doet wel degene die u haat en bidt voor degene die u geweld aandoen. Dat wil niet zeggen dat op aarde onrechtvaardigheid moet zijn, dat alles toegelaten moet worden, dat betekent het niet. Maar Jezus zegt hier alleen mee dat de wraakgedachte geen oplossing is. Weet u waarom? Omdat de wraakgedachte een onwerkelijke wereld van fantasie stelt naast de werkelijke wereld van het herstel. In de wraakgedachte bestaat alleen een fantastische oplossing voor wat je is aangedaan. Dat betekent dat je vlucht in de wraakgedachte van de werkelijkheid waarin je staat. Je komt in een fantasiewereld. Je denkt dat het iets helpt als je de ander die jou kwaad gedaan heeft, als je die ook kwaad terugdoet. Dat is een schijn. Dan schijnt het dat je jezelf overeind houdt, dat je jezelf eigenwaarde geeft. Maar het is een luguber, een vreselijk spel dat je speelt. De wraakgedachte is eigenlijk niets anders dan een eigen beperkte wereld fantaseren. Naast de werkelijkheid waarin God je geplaatst heeft. En naast de toekomst van het Koninkrijk Gods, wat al zo reëel aanwezig is. Het betekent dat je zelf als vervanging van het Koninkrijk Gods je een wereld schept waarin je antwoord in op fantastische wijze probeert te geven en oplossingen probeert te brengen die geen wezenlijke zijn. Alle eigen fantasieën, alle dromen, idealistische dromen van werelden die niet bestaan, hangen eigenlijk met een wraakgedachte samen. Dat is dat een mens zijn eigen omstandigheden, zijn lot niet wil aanvaarden. En ook de toekomst van het koninkrijk Gods niet wil, maar een eigen schepping erop nahoudt. Dat is de wraakgedachte. De wraakgedachte berust op dit ontzaglijk dwaze. Dat als je kwaad is aangedaan, dat als je het met kwaad vergeldt, dat je het dan goed maakt. Er is niets van waar, dat blijkt al uit het eenvoudige. Dat als je een wond geslagen is, hebt, als jou een wond geslagen is en je slaat de ander bloedig terug, dan blijft die wond precies zo als je bekijkt. Die verandert er niets door. Alleen het gevoel om het te verwerken, dat kan hoogstens anders zijn. Maar dat berust op een zinsbegoocheling die de mens in de wraak zichzelf geeft. En wat hierop vast zit, gemeente. Al die fantastische dromen van mensen die niet tevreden zijn met deze wereld en daarom wraak willen nemen aan hun lot. En fantaseren over allerlei dingen, ook fantastische dingen, idealistische dingen. U moet eens zien hoe verbeten vaak idealisten eruit zien. Heeft u nooit opgemerkt dat idealisten bijna nooit gevoel voor humor hebben? Nooit een grapje kunnen verdragen? Dat is omdat ze een soort wraak hebben over het bestaan. En zeggen, zo moet het zijn en zo zal het zijn. Dat moet je nooit verwarren met het Koninkrijk Gods. Het Koninkrijk Gods is iets totaal anders. Dat is iets waar wij met onze hoogste fantasieën niet bij kunnen. Omdat het zoveel meer is. Het Koninkrijk Gods is tot ons gekomen als Jezus met de vinger Gods, met de Heilige Geest, demonen uitreeft. Als hij doden opwekt, als hij doven horen maakt en blinden ziende. Dat is heel wat anders. Daar kunnen we iets van zien van een Koninkrijk Gods. Waar het hoogste en heerlijkste deze wereld binnenkomt en ons verkwikt. Waar schoonheid en heerlijkheid, welluidendheid is. Daar, dat heeft er alles mee te maken. Maar in de krampachtige dromen van idealisten zie je dan de kramp en de wraakzucht. Als je ziet de verbetenheid van de gezichten van idealisten, hoe dat in tegenstelling is met wat ze leren, wat ze van goede dingen zeggen. U moet eens zien hoe vaak mensen spreken over strijd en oorlog moet er weg zijn. Als je dan de verbetenheid ziet in hun eigen omgeving, hoe ze het doorvoeren. Dat is het krampachtige. De wraakgedachte, die schept een onwerkelijke wereld waarin men zijn troost zoekt, die geen ware oplossing is, die voorbijgaat aan de enige rechtvaardiging van de dingen. Dat is de verzoening door het bloed van ons Heer Jezus Christus. Wie in het bloed gelooft, wie in de verzoening, de rechtvaardiging Gods gelooft, die hoeft niet meer in wraak en wrok te geloven, maar die heeft iets heel, heel anders voor zich. Daar heeft Jezus van gesproken met de wetgeleerden. Dat is het geheim van het liefhebben van de naaste, degene die bij je is, die je ontmoet. De wraak moet weg zijn. De problemen liggen er. Alle vragen. Liefhebben. Juist ook liefhebben. Ja, welke naaste? En nu zijn we geneigd, broeders en zusters, en dat is het laatste punt wat ik in dit verband met u zou willen behandelen. En ik voel wel dat het vanavond erg moeilijke stof is. Maar het troost me ontzettend dat ik toch merk dat u het volgt en dat u het meemaakt. Als u het niet volgt, dan ligt het niet alleen aan u, maar ligt het ook aan mij. Het is ontzaglijk moeilijk om deze dingen uit te drukken. Maar ik ben erg getroost dat u tot zover het eigenlijk helemaal hebt gevolgd en meegemaakt. En dat sterkt ook ontzettend. En nu het laatste. We zijn geneigd om, als we het juist in verband met de wraak en de wrok, te denken aan die naaste die wij dus mogen en moeten liefhebben naar het gebod, vanuit de kracht van de verzoening die wij in onze Heer Jezus hebben leren kennen. Dan zijn we meestal geneigd om te denken aan die naaste die ons op welke wijze ook tekort heeft gedaan. En het gaat erom dat wij met dat tekort dat ons is aangenaam dat we ermee klaarkomen zonder wraak, zonder wrok, omdat we weten dat door de kracht van het bloed van Jezus Christus deze dingen goed gemaakt zijn. En daar zien we een deel van. In deze wereld kan er iets van uitkomen, maar in het Koninkrijk Gods zal het uitkomen, ook hier op aarde, dat het goed gemaakt is. Maar, nog eens gezegd, we zijn meestal eenzijdig gericht erop. We denken in dit verband, als we onze naaste moeten liefhebben, aan onze zwakke naaste, aan de naaste die ons kwaad heeft gedaan, op zijn best aan dit naaste die behoefte heeft aan onze hulp. En het is belangrijk, want naastenliefde moet in plaats van de wraak herstellen wat er hersteld kan worden. Alleen al uit dankbaarheid voor wat de Heer Jezus aan ons heeft gedaan. Naastenliefde wordt ook in de catechismus gesteld als een teken van de dankbaarheid. Maar als we er zo van spreken, dan hebben we toch nog lang niet uitgeput wat het evangelie, wat de Heer Jezus ons daarover gezegd heeft. Er is namelijk in die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, die wij zo kort geleden met elkander hebben behandeld, komt iets naar voren dat mij, ik moet het u wel zeggen, steeds meer gaat grijpen. Waar ik steeds meer van ga zien. Ik heb een idee, toen we er met elkaar over spraken in deze kerk, dat ons dingen zijn toegevoegd, zijn veel meer dan wat wij hier met elkaar naartoe hebben gedragen. U, uw bereidheid om er naar te luisteren, en ik mijn voorbereiding. Er was veel meer. Er is meer doorgekomen. En dat meer, dat werkt nu ook nog bij u en bij mij door. Dat zult u zien. Nu. Wij zijn, ik herhaal het nog eens, geneigd om de naaste liefde erop te richten, op degene waar we geen wraak aan mogen uitoefenen, maar liefde. En ook de naaste die onze hulp nodig heeft. Maar er is meer. Jezus stelt het zo hoog, heeft het zo diep gepeild en voor ons geopenbaard, dat we tot het laatste komen dat veel belangrijker is. De naaste liefde mag niet alleen en uitsluitend gericht worden op degene die ons letsel heeft aangedaan. Ook niet op degene die door anderen letsel hebben ondervonden, die in nood zijn, dat is waar. Dat is de eenzijdigheid van onze tijd en misschien de doodsteek voor het christelijk leven, als wij niet op dit laatste letten, want daar gaan we aan te gronden, als we dat niet zien. En daarom, broeders en zusters, heb nog even geduld. Ik moet u het allerlaatste en belangrijkste in dit verband nog zeggen. En juist vanuit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar staat die vraag van Jezus, die ik herhaal. Weet die gevallen man onder de rovers. Er gingen 3 mensen voorbij. Een priester, een leviet en een Samaritaan. De priester en de leviet gingen voorbij en de Samaritaan bleef. En de vraag was, wie van deze 3 dunkt u de naaste te zijn geweest van degene die onder de rovers gevallen was? Nu stelt Jezus niet in de eerste plaats, dat komt later, de liefde van de Samaritaan voor de gevallene, maar het gaat om wie is mijn naaste. Het gaat om de naaste liefde. Het gaat om de liefde van de gevallene voor zijn weldoener. Voelt u dat, broeders en zusters? Er zijn er toch onder u die heel wat levenservaring hebben. Sommigen van ons, en ik word het zelf ook, worden een dag ouder. En als je dat goed verwerkt, dan doe je ook levenswijsheid op en die mag niet verbitterd zijn. hoewel die ook niet zweverig mag zijn. Maar als je nou in je leven ziet, welke mensen hebben nou het meeste moeite met je gehad? Dat zijn toch de mensen waaraan je goed hebt gedaan. En veel goed. Veel mensen vatten het als een kleinering op als ze goed van iemand ondervinden. Ze veel krijgen. Praktische lui, die zeggen ook, je moet ook niet te veel geven. Kunnen de mensen toch niet tegen. Maar ja, gemeente, als je nou niet arm genoeg bent, als je nou niet krenterig genoeg bent, ook in de geest niet, wat moet je dan doen? Dat is het juist. Sommige mensen zeggen ook in de kerk, je moet de mensen niet zoveel geven. Maar als je nou veel is toevertrouwd, en ons is het woord Gods toevertrouwd, dan kun je dat toch niet laten. Ik weet wel dat het niet altijd zo gaat. Ik weet dat mensen door Gods geest dankbaar kunnen zijn. En dankbaarheid is een gave des geestes. Maar er zijn heel veel mensen die door het goede, door het verhevene, door alles wat afstraalt van het goddelijke, alles wat rein is, alles wat welluidend is, even door geboeid zijn en dan in gemene naturen springt er dan iets naar voren waar het heilige, waar het mooie, waar het grootste naar voren komt, om het te kwetsen, om het kapot te maken. Je hebt van die lui die in een museum zijn, en dan zien ze een heel kostbaar werk hangen, en dat is zo mooi, en daar voelen ze zichzelf zo door vernederd, door zoiets groots dat ze het stuk willen maken. Je ziet het ook mensen die een witte wand zien, reinheid, die daar vuile dingen opschrijven, omdat ze als het ware uitgelokt worden. Ze kunnen het niet bijhouden. Mooie, grote dingen. Ze willen het haten. Ze willen het neerslaan. Een van de laatste dingen die ons overgebleven zijn is vorstelijkheid en voornaamheid. En ik weet wel dat het vreselijk moeilijk is om vorstelijkheid te dragen. Een enkel mens, een individu, hoe kan je dragen? En daarom, ook mensen die dit is toevertrouwd, kunnen fouten maken, grote fouten. Maar dan zie je de minderwaardige, gemene lui, hoe ze zich daar opwerpen, hoe ze daar een genoegen in hebben, om dat naar voren te halen, om het laatste wat nog voornaam in deze wereld nastraalt, al is het dan een symbool, om het te kwetsen en om het neer te halen. De mensen, de moderne mensen, die massa, die lichten wij, het is het voer waar ze bij leven, om hun eigen vuiligheid en gemeenheid, dat ze die zien weerspiegeld in iets anders. Ze kunnen niet van alles wat nog hoog is, dat moet neergaan, alles wat voornaam is, denk maar een grote kunstenaars die herdacht worden. In 1970 werd Beethoven herdacht. Vuile dingen werden op zijn naam gesmeten. In 1969 werd Rembrandt herdacht. De biografieën van deze mensen, ze zijn te walgelijk om te lezen. Ze zeggen niets over deze grote geesten zelf. Alleen maar over die laagstaande schrijvers die dat doen. Waarom? Omdat men kan het verheven niet gedragen. Moet allemaal maar even vuil en vlak zijn. Dan kunnen we doorgaan met alle smerigheid. Met alle narigheid. Ze hebben het zelfs geprobeerd om films te maken van de Heer Jezus zelf. Die is onaantastbaar. Het wordt gewoon belachelijk. Men heeft het tegen willen houden. Het is te zot om los te lopen. Maar men probeert het. En waarom? Wat zit daarin? Omdat men niet verdraagt dat er nog iets bestaat, dat er nog enig teken van het goddelijke en van het verheven in deze wereld is. Dat is de opstand van de horde die bezig is. Die horde die kerk en godsdienst en God en alles wil vermoorden en alles wat er nog iets mee te maken heeft. Die opstand is bezig, broeders en zusters. En als u, als lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus, daar één ding aan toegeeft, dan bent u een verrader. Dan zorgt u dat de kudde besprongen wordt door de wolven. En dat ze vernietigd wordt. Dat is het verschrikkelijke waar we nu mee bezig zijn. En wat heeft het te maken met de naaste? Dit. Ik heb u gezegd, Jezus spreekt niet alleen van de liefde voor de vernederde naaste, voor de gekwetste, dat ook. Maar het belangrijkste is, en het moeilijkste, om lief te hebben datgene en diegene die je wel doet en die je niet zo wel doet dat hij je laat liggen waarin je bent en je alleen een beetje sentimenteel troost. Iemand die je eruit haalt, die je eerste eis ziet stellen, die je opvoert, die je verheft, die je brengt op zijn eigen beest en je verzorgt in de herberg en de wonden inderdaad verbindt. Zo iemand die van Gods wegen komt en er staat het antwoord uit, wie is het, wie is het, wie is de naaste? Dat is degene die barmhartigheid aan hem heeft. Gedaan, die genade heeft gedaan. En ik herhaal die exegese, die uitleg. Genade, dat is die macht die een mens boven zichzelf uitbrengt. Hoort u het? Dat is genade. Niet die je laat in je narigheid. Genade is de macht die ons boven onszelf uitbrengt. En de daad van de Samaritaan was er een. Die hem uitbracht boven zichzelf. Het was niet omdat hij een Samaritaan was. Dat is een stomme, platvloerse exegese. En het ging erom dat hij boven zijn Samaritaan zijn uitkwam. Zoals de priester boven zijn priesterschap had moeten uitkomen. Het was nog veel moeilijker. En de leviet boven zijn levietschap met al zijn verplichtingen. Dat is het nu. Diegene in wie de genade... En die de goddelijke genade gestalte aanneemt. Die tot je komt om je te verheffen. Om je te roepen uit je doodslaap. En die je daarin helpt. En die een blik geeft in het verhevene. In het goddelijke. In het heerlijke. In de oneindige liefde die de Heer Jezus getoond heeft. Aan Golgotha's kruis. Op al deze dingen overal waar het doorkomt. Dat zijn heus niet alleen voorgangers. Dat zijn niet alleen kerkleden. Dat kan ineens tot je komen waar je de schoonheid hoort van allerlei dingen. En ziet een machtig gebouw. Zelfs dit gebouw waar we in zijn, waar we zo aan gewend zijn. Kijkt u toch eens even naar zo'n gebouw hier. Waar dat koor begint, waar die triomfboog is, waar u die gewelven ziet. Het hangt er allemaal, hangt het ermee samen. Ik neem alleen maar een voorbeeld. Het zijn de verheven dingen die er nog zijn. En die het vulgus kapot wil hebben, kapot wil maken, de opstand van de horde. Dat is het moeilijkste. Mensen voelen wraak, niet zozeer over wat laag is. Daar willen ze nog wel een beetje helpen. Zo zijn ze nog wel. Maar datgene wat van God komt, wat je zegt dat je lang niet hoog genoeg bent gestegen, dat je kind Gods moet zijn, zoon en dochter van God, dat verontrust. En om die machtige krachten die daarvan getuigen lief te hebben, dat vraagt de uiterste naaste liefde. Want dat pakt je aan, dat maakt duidelijk wie je zelf bent, hoe je daar lag, hoe je opgegeven wordt. En dan gaat het vanzelf door. De naaste, bij uitnemendheid, waar al die anderen die je wel gedaan hebben, en die je mag en moet lief hebben, alleen maar tekenen en navolgers van zijn, die ene grote naaste is de Heer Jezus Christus zelf, om hem lief te hebben. Hem aan wie je alles te danken hebt. Waar alle weldaden die je van anderen hebt gevonden, alle schoonheid en alle heerlijkheid van afstraalt, om hem lief te hebben. O gemeente, dan ben je zo geschokt. Want dan is het beste en het reinste en het mooiste wat je hebt, Dat is nog zo weinig. En dat weerhoudt mensen om die verheven naaste, die Jezus zelf is, lief te hebben. Om hem te erkennen boven alles. O gemeente, er staat God lief hebben boven allen. Het tweede gebod is aan het eerste gelijk. Wie op deze wijze ook zijn reddende naaste, de hoogste daarvan, Jezus lief heeft, die heeft in hem God lief. En daarom lijken die geboden niet op elkaar, maar ze zijn letterlijk gelijk. Het tweede gebod hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben. Gemeente des Heren, we zijn er lang niet mee klaar. Zoveel is in onze kring gekomen. En alleen de Geest, die kan het uitwerken. God geven dat de Geest het bij u en bij mij uitwerken.